Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin uw eigen dominee Zeitsma van Oberen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door Arend-Jan Wening. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder S. Couperus, die gisteren zijn verjaardag mocht vieren, en naar zuster J. Hoekstra Zandbergen, die morgen haar verjaardag mag vieren. Vanavond om 7:45 is de jeugd weer welkom bij de familie Couperus voor de te houden gespreksgroep. Groep hoofdstuk 4, proeven, heb ik doorgekregen. Morgenavond, 11 februari, hoopt de commissie van beheer weer in vergadering bijeen te komen. De aanvang is 7:45 in de zaal achter de kerk. Aanstaande woensdagmiddag 13 februari is er weer mannen-vrouwenvereniging. We hopen te beginnen om 2:30 in de zaal achter de kerk. Praatpapier ligt klaar in de zaal op de tafels. Ook op woensdag is er catechisatie van 6:30 met aansluitend om 7:30 de belijdeniscatechisatie. Dan heb ik nog een oproep aan de jeugd en andere vrijwilligers. In verband met het vakantiebijbelfeest is het de bedoeling om morgen, 11 februari, hier in Boelenslaan, huis aan huis, een uitnodiging voor eventuele belangstellende kinderen te bezorgen door middel van een flyer. Wij zoeken hiervoor een aantal vrijwilligers die ons hierbij willen of kunnen helpen. Vrijwilligers dus. Het flyeren kan zowel in de morgen, 's middags of morgenavond plaatsvinden. Graag aanmelden, niet allemaal tegelijk. Graag aanmelden straks na de dienst bij dominee of bij ondergetekende. Samen als gemeente moet dit lukken. Toch? Develente volgende week zondag is er dienst om 10:00, waarin dominee Dalma van der Molen hoopt voor te gaan. De collecte voor volgende week is dan voor Open Doors. Van harte bij u aanbevolen. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons introslied is Psalm 81, de versen 1, 5 en 9.
Goedemorgen gemeente, fijn dat we hier in alle vrijheid mogen zijn in Gods huis en hem de lof mogen toebrengen die hij toekomt. Willen we nu in een persoonlijk stil gebed tot de Heer gaan en hem vragen om een zegen over deze dienst. En zingen we na Fotum en Groet, lied 218 vers 2, de evangelische liedbundel. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. willen we ons nu verootmoedigen voor de Heere onze God en hem onze schuld belijden. En zingen we als antwoord daarop van gezang 463, de versen 1 en 4. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Laten we bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u trouw blijft aan uw belofte, uw verbond. Dat u niet verbreekt wat uw hand eens begonnen is te doen. En vanmorgen mogen we dat zien in de woorden die we lezen uit de Bijbel over Esther. Over u, hoe u uw volk Israël bewaard hebt door de tijden heen. En dat daarin ook uw trouw mag blijken voor ons. Want Heer, wat u beloofd hebt, dat doet u ook. Dat mogen we weten en zo mogen we naar u toe gaan. Want we weten dat we het zelf niet verdiend hebben, dat u trouw blijft. Want wij zijn vaak zo ontrouw. Wij doen onze eigen dingen, we gaan onze eigen weg. En als we er niet meer uitkomen, dan klampen we ons aan u vast. Of we denken dat God er toch niet is. Heer, en daarom bidden wij u, vergeef ons. Vergeef wat niet goed was. Vergeef dat wij veel te klein over u denken. Vergeef dat wij vaak eerst onze eigen wegen gaan en dan pas u erbij vragen. Help ons zo om te leven zoals u dat van ons vraagt. Om uw wil te doen. Om zo in deze wereld te staan als mensen die willen leven zoals God het heeft bedoeld. Heer, en dat kunnen we niet zelf, daar hebben we u bij nodig. We vragen, kom met uw geest in ons hart, in ons leven. Wil in ons wonen en werken. Laten wij door u gereinigd nieuwe mensen mogen zijn. Die leven zoals u dat wil. Amen. En dan schrijft Jeremia in de klaagliederen, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Zingen we nu Psalm 138, het vierde vers.
Thank you.
En zo mogen we in Gods wegen gaan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Welzalig de man die wandelt in de raad van God. Lied 244 uit de opwekking. Werking was dit van Psalm 1. We willen nu kijken en luisteren, meezingen met het Biemelied. Hoe groot God is en dat je stil van ontzag voor hem kunt zijn.
Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is volmaakt. O verblindend licht wanneer u spreekt, het woord dat mensen raakt. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk.
Uw genade is zo weergaloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart, uw trouw duurt voor altijd.
Voor die grote God, daar mogen we nu tot bidden of hij zijn woord voor ons wil openen. Laten we bidden. Ja, Heer, we staan vol ontzag voor u, want niemand is aan u gelijk. En we mogen het weten. Die grote God wil naar ons mensen omzien. En u wilt zelfs in ons wonen en werken door uw Heilige Geest. Heer, en daar willen we om bidden vanmorgen. Als we uw woord openen, als we daarnaar luisteren, als we dat overdenken. Geef dat dat ontzag er mag zijn. En dat we zo ook naar u willen luisteren. Dat wij onze harten voor u open willen zetten, maar dat we ons ook willen laten gebruiken. Want Heer, u wil niet dat we alleen maar luisteren, u wilt ook dat wij doen. Dat er iets van ons uitgaat als de kerk uitgaat. Heer, en daar bidden we u om. Kom met uw Heilige Geest hier in ons midden. Wees bij diegenen die hier vanmorgen graag hadden willen zijn, maar niet konden komen. Wees met hen voor wie het leven zo zwaar en moeilijk is, die in spanning verkeren. Vader, ontferm u. Wees ook met hen die in landen leven waar ze niet in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Die dat in het geheim moeten doen of zelf moeten geloven zonder een gemeenschap. Wilt u hen helpen en de kracht geven. Uw woord openen. Vader, zo bidden wij u dat. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Kom met uw geest hier in ons midden. Amen. Haat tegen Israël, antisemitisme. In Engeland bijvoorbeeld komt het weer steeds meer op. Het is in de wereld niet iets van voorbijgaande aard, maar iets van alle tijden helaas. En helaas is het te brengen van het nieuws vaak ten nadele van Israël en komen de Joden ook op die manier in een isolement terecht. Het volk heeft te maken met Arabische vijanden om zich heen, die uiteindelijk maar op één ding uit zijn: vernietiging van de Joden. Een einde aan het bestaan van de staat Israël. En wat doen wij, broeders en zusters? Ik had afgelopen weken 2 maal een gesprek met christenen die met Israël helemaal niks meer hebben en die echt ervan uitgingen dat wij als kerk de voortzetting van Israël waren. Gaan wij mee met die scharen? Hoe staan wij tegenover hen? Zien we hen als het volk van God dat God heeft uitgekozen, maar dat hij nog steeds als zijn oogappel bewaart en beschermt? Geloven wij dat de Heer hen het land in bezit heeft gegeven om er te wonen? Dat Jeruzalem nog steeds de uitverkoren woonstad van hem is? Of is dat allemaal voorbijgaande geschiedenis? In de Bijbelse geschiedenis zien wij hoe er steeds mensen en machten zijn geweest die getracht hebben dat Joodse volk uit te roeien. Naast de farao, Herodes en Haman zien we in later tijd Hitler, Saddam, Hamas, Iran. En ze probeerden hen te vernietigen. En als Israël zich wapent door een veiligheidsmuur of als ze terugslaan, als er aanslagen worden gepleegd, dan staat de wereld klaar met kritiek en weten we het allemaal beter. Maar ze houden vast aan hun land, aan Jeruzalem. Ze vechten voor het mogen bestaan van het volk van God, het Joodse volk. En ze hebben de les van de geschiedenis geleerd. Ze lezen het in de Tenach, de Joodse Bijbel, onder andere in het boek Esther. En Reinder zal daar nu een gedeelte uit lezen met ons. Esther 3, vers 7 tot en met 13. En van hoofdstuk 4, de versen 1, 2 en 5 tot en met 17.
Esther hoofdstuk 3, vers 7 tot 13. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand, tot de 12e maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken. En er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn en het volk, om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen, in de eerste maand op de 13e dag ervan. En er werd geschreven overeenkomstig alles wat met Haman beval aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren, en aan de vorsten van elk volk. Elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. De brieven werden door de eilboden verzonden naar alle gewesten van de koning, met het bevel alle Joden weg te jagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. Nu Esther 4, hoofdstuk 4, het eerste, tweede en het 5 tot en met 17e vers. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad. Toen riep Esther Hatach, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld. En zij gaf hem opdracht aangaande Mordechai om te weten wat dit toch was en waarom hij dit deed. Toen Hatach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen en de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning, voor het ombrengen van de Joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan, om hen weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan, om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Hatach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai. En toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem opdracht tegen Mordechai te zeggen, alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is zijn eigen vonnis is dat men hen doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. En ze vertelde Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat Esther ze moest antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. En toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen.
Dan kunt u zich aanmelden. We hebben dat op de gemeentevergadering ook besproken en dan kunt u uw naam op de lijst zetten. Willen we nu samen zingen lied 45 vers 1, 2 en 4 uit het liedboek.
Deze gedeelte is uitgangspunt en met name ook de woorden in Esther 4 vers 14. Want als jij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Zingen we na de verkondiging Psalm 124 vers 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een van de Bijbelboeken waar niet zo vaak over gepreekt zal worden, is het boek Esther. Zou het komen omdat velen toch wel wat moeite hebben met dit Bijbelboek? Ik weet niet of u het zelf wel eens in zijn geheel gelezen hebt. Dan zult u ontdekken dat u in dat hele Bijbelboek de naam van God niet tegenkomt. Er is dan ook in de derde eeuw voor Christus betwijfeld of Esther wel een plaats in de Bijbel moest krijgen. Maar uiteindelijk heeft het die plaats wel bij het vaststellen van de kanon veroverd. En waarom? Omdat al komt de naam van God er niet in voor, de Heere hier zich wel openbaart aan zijn volk. Zijn naam wordt niet genoemd, maar is de rezen tussen de regels door. En de naam van het boek Esther zegt dat ook een beetje. Men weet niet precies wat het betekent. Sommigen zeggen dat het komt van Ishtar, wat betekent ster. Maar het kan ook een vorm zijn van het Hebreeuwse werkwoord satar. En dat betekent verbergen. Esther betekent dan, ik ben verborgen. Zij die haar Joodse afkomst verborgen houdt aan het hof van Ahasveros. Maar ook God, die op het eerste gezicht verborgen lijkt, maar toch duidelijk aanwezig is. God, de verborgen aanwezige. Het lijkt of hij er niet is, maar hij is er. En hij volvoert zijn plan. Heeft u of jij dat idee misschien ook, dat God er niet is? Het boek Esther laat het ons zien. God laat niet varen het werk van zijn handen. Hij blijft trouw aan zijn verbond en zijn belofte. En dwars door duivelse en menselijke plannen en beraadslagingen heen, werkt hij aan de voltooiing van zijn koninkrijk. En daarom zou ik als thema boven de preek willen zetten, niet het lot, maar God. Niet het lot bepaalt ons leven. Niet duistere machten of willekeurige gebeurtenissen zetten de toon in de geschiedenis van de mensheid en de wereld. We mogen het weten, geloven, dat het uiteindelijk God is die ons lot en dat van zijn volk Israël en dat van de hele wereld in zijn machtige handen heeft. Hij heeft overwonnen. En hij is sterker gebleven dan welke duivelse of aardse macht ook. En de poging van het slangenzaad om het vrouwenzaad in de kiem te smoren of te doden is niet gelukt. Het Joodse volk waaruit de Messias geboren werd is niet door toedoen van Haman volledig uitgeroeid. Want de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Ja, misschien lijkt God voor ons verborgen. Maar hij is het niet. Tussen de regels door, in heel uw leven, is hij erbij. Bij zijn kinderen. Altijd. Het Purimfeest, wat tot op de huidige dag en ook dit jaar op 20 februari gevierd wordt in Israël, is gebaseerd op de geschiedenis zoals we die vinden in de Bijbel, het verhaal van Esther. En daar willen we nu naar kijken, naar een kort filmpje van SchoolTV.
Het feest van Purim is een Joods voorjaarsfeest. Het wordt ook wel Lotenfeest genoemd. Tijdens dit feest herdenken de Joden dat hun volk werd gered van de vreselijke Haman. Heel lang geleden wordt het Joodse volk verjaagd uit hun land. Ze moeten in Babylonië gaan wonen. Als ze daar een tijd leven, wordt Babylonië veroverd door de koning van Perzië, Ahasveros. Ahasveros kiest het mooie Joodse meisje Esther als vrouw. Esther is het nichtje van Mordechai, de leider van de Joden. Ahasveros weet niet dat zij een Joodse is. Op een dag stelt de koning een nieuwe eerste minister aan. Het is Haman, de rijkste man van de stad. Haman, die een hekel heeft aan de Joden, wil dat iedereen voor hem buigt, ook de oom van Esther. Maar deze weigert dat en Haman besluit uit wraak alle Joden te doden. De dag waarop hij dat zal doen, weet hij nog niet. En daarom pakt hij Purim, een soort loodjes, om te bepalen wanneer het zal gebeuren. Mordechai komt erachter dat Haman zijn volk wil doden. Hij vraagt zijn nicht Esther om hem te helpen en de koning te vragen om Haman te stoppen. De koning doet het en laat Haman oppakken. En de dag dat Haman de Joden zou doden, wordt voor de Joden een feestdag die ze ieder jaar zullen vieren. En dat doen ze dan ook. Het lijkt wel carnaval. Tijdens het Purimfeest komen de kinderen verkleed naar de synagoge. Daar wordt het verhaal van Esther uit een rol voorgelezen. En steeds als de kinderen de naam Haman horen, maken ze een enorm kabaal. Ze stampen met hun voeten, trommelen op tafels en ratelen met hun Purimratel. Niemand mag die naam horen en zo wordt het kwaad overschreeuwd. Na de dienst in de synagoge wordt er gedronken, gezongen en speciaal Purimgebak gegeten. De zogenaamde Hamansoren.
Ze kunnen het feest hoor, de Joden. Wij zouden ook zo eens in de synagoge moeten zitten. Niet het lot, maar God. Het blijkt dat het lot valt op de 13e Adar. En bij ons is dat februari en maart. Maar vanaf die datum, vanaf de bekendmaking, ligt het plan nog heel ver in het verschiet. En dat is aan de ene kant ook nodig om al die brieven door dat hele rijk van Ahasveros te verspreiden, 127 gewesten van Ethiopië tot India, maar ook genoeg tijd om een tweede bevel rond te sturen dat daar overheen gaat. Hebben wij het idee dat het lot ons leven bepaalt, of misschien wel het noodlot, dat het toeval is wat er met ons gebeurt, dat ons zomaar iets overkomt? Ons schriftgedeelte laat het ons zien. Niet het lot, maar God, want het lot ligt in zijn hand. Het lot is geworpen, om de zaak voorgelegd aan de koning, en deze bezwijkt voor de halve waarheid, en dat is de hele leugen van Haman. Hij zegt, koning, er is onder uw onderworpenen één volk dat zich niet aanpast aan de gebruiken, de zeden en de gewoonten in uw koninkrijk. En ze hebben eigen regels en wetten, en dat is helemaal waar. En ze zijn ongehoorzaam aan uw bevelen. En daar ligt Haman. Zorg dus dat ze uitgeroeid worden en dat ze geen gevaar meer vormen voor uw machtsuitvoering. En dan stelt de koning een wet op van Mede en Perzen. En dat is onherroepbaar. Iedereen is daaraan gebonden. De duivel speelt zijn spel superslim. Maar gelukkig dat God wat de mens of de boze aan kwaad kan bedenken, ten goede kan keren. In Susan, waar de koninklijke residentie was, horen de Joden als eerste het bericht. Ze zijn gedompeld in diepe rouw, terwijl de koning en Haman drinken op de goede afloop. En van rouw buiten de poorten merkt de koning niets, omdat niemand met een rouwgewaad in de poorten van het paleis mag komen. Verdriet, dood, ellende, de koning en de zijnen mochten er niets van zien. Maar Mordechai weet toch de aandacht te trekken En via de bediende van Esther Hatach krijgt zij te horen wat er aan de hand is. Want Mordechai weet het. Gebed, vasten, treuren, rouwen helpt niet alleen. Er zal ook gewerkt moeten worden. Hij blijft niet moedeloos met de armen over elkaar zitten te wachten op zijn lot. Hij bidt tot God en hij laat zich gebruiken. Want hij weet dat God ook een keer in de omstandigheden zal kunnen brengen. Maar hij vertrouwt er ook op dat God wil en kan helpen. Dat hij machtiger is. En dat hij luistert naar het schreien van zijn kinderen. Esther, ga naar de koning. Pleit voor je volk. Probeer de zaken te keren. En misschien, ja, waarschijnlijk, juist vanwege deze gebeurtenis, heb jij destijds de koninklijke waardigheid verkregen. Heel vaak zien ook wij het niet. Vragen we ons af waarom bepaalde dingen in ons leven gebeuren. Waarom juist die persoon toen op onze weg gekomen is. Waarom die beslissing destijds genomen is. En dan kan het zijn dat je het achteraf ontdekt. Daarom. Zo moest het zijn, want God heeft het zo geleid. Omdat hij die bedoeling met mijn leven had. Esther aarzelt. Ze is bang. Want ongevraagd naar de koning gaan kan haar het leven kosten. Want regels zijn regels en potentaten kennen soms geen genade. Maar Mordechai dringt aan. Je moet, Esther. Het is ook jouw verantwoordelijkheid. Je bent het verplicht aan je volk en aan jouw God. Soms wordt het ook van ons gevraagd. Om dingen te doen die ons hopelijk niet letterlijk, maar wel figuurlijk de kop kunnen kosten. Je kunt de vrienden, geld, carrière, je eigen ik door verliezen. Maar ter wille van hem zijn we er soms toe verplicht dingen te doen of juist niet te doen. Ook wij horen bij zijn verbond. Ook wij zijn als kinderen van hem gebonden aan zijn regels. En misschien heeft hij ons juist daarom wel op die plaats, toen en daar en nu gezet, om een licht te zijn, een Ishtar, een ster die schijnt in de duisternis. We hebben een roeping, een heilige taak. Ook een taak ten opzichte van onze oudste broers en zusters, de Joden. Voelen we dat zo? We kunnen niet doen alsof het ons allemaal niet aangaat. Wij mogen de kop niet in het zand steken. Bovendien, Esther, zo vervolgt Mordechai, als je het niet doet, dan laat je schuld op je en dan zal het je later aangerekend worden. Maar dan zal Gods plan, ondanks jou, ook wel doorgaan. Jij bent geroepen, onttrek je aan die verantwoordelijkheid niet. Daar zul je zelf rekenschap van dienen af te leggen. Maar ondertussen laat hij niet varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Dan zal er van andere zijde uit de hemel redding en uitkomst komen. Ook wij mogen onze verantwoordelijkheid niet van ons afschuiven. Denken dat die ander het wel zal doen. God wil ons gebruiken. Zijn wij klaar voor hem? Esther geeft gehoor aan dit beroep dat haar op haar wordt gedaan. En ze is bereid de stap te wagen. Maar met zijn hulp, in zijn kracht. En daarom gaat ze eerst op de knieën. Vraagt ze haar volksgenoten om vurig voor haar te bidden en te vasten. 3 dagen lang. Want Esther weet, werk maar bid er eerst voor of God dat werk wil zegenen. De kracht van het gebed, gemeente. Wij onderschatten dat veel te veel. Wij denken er vaak te klein over. Wij gaan aan de slag en bedenken dan pas dat we God misschien er ook bij zouden moeten vragen. Samen als gemeente bidden voor iets of iemand, voor het werk binnen de gemeente, voor zijn volk Israël. God luistert ernaar. De Joodse gemeente vast en bidt. 3 dagen, 3 nachten. En dan waagt Esther de stap. En ze gaat naar de koning en de koning reikt haar de gouden scepter toe. Teken van, kom maar, het mag. En hij luistert naar haar verhaal. En hij beseft nu pas wat hij heeft gedaan, hoe zijn ijdelheid hem dingen heeft laten doen die onherstelbaar en onherroepelijk zijn. Er is slechts 1 mogelijkheid, een 2e bevel erover laten heen gaan, waarin staat dat de Joden officieel het recht hebben om zich te verdedigen op die bewuste onheilsdag, de 13e Adar. En dan worden de rollen omgedraaid, Haman komt te hangen, Mordechai stijgt in aanzien, de Joden worden niet uitgeroeid, maar velen sluiten zich juist bij hen aan. God heeft hen de gouden scepter toegereikt. Niet het lot, maar God heeft hun toekomst bepaald. Niet de duivel, maar de Heere is overwinnaar. En dat vieren de Joden tot op de huidige dag, 1 keer in het jaar. Niet op het grond van een mooi bedacht verhaal, maar op grond van geschiedenis. Heilsgeschiedenis voor de Joden en in Jezus Christus ook voor ons. Want in hem heeft God ook ons de gouden scepter toegereikt. Wij waren gedoemd te sterven. De duivel had ons in zijn greep. Maar God hield ons vast. Hij liet ons niet aan ons lot over. De gouden scepter. In de vorm van een kruis. En daardoor kunnen wij met vrijmoedigheid gaan naar de troon van genade. Laten wij die stap maar wagen. Tot hem gaan. Met onze vraag, onze zorgen, onze doodsangst, ons gebed, ons leven. De toegang tot hem. Door de Heer Jezus ontsloot. De poorten van zijn residentie staan open voor iedereen. Hij wil ons gebruiken. Hier en nu. Ons gebed. Onze inzet. Onze overgave. Vertrouw maar op hem. Want hij kan en zal en wil in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden? Ja, Heer, dank u wel dat we dat in dit Bijbelboek Esther in deze woorden mochten horen. Dat u ons verlossing geeft. En dat u trouw blijft aan uw verbond en uw belofte. En dat u zo blijft opkomen voor uw volk Israël. Heer, wij bidden u voor uw volk, uw oogappel. Wilt u hen nabij zijn? Ook in deze tijd van weer toenemend antisemitisme, van zoveel kritiek op de staat Israël. Heer, wij bidden u, wilt u geven dat zij mogen laten zien dat zij uw volk zijn. Dat zij die God van het verbond ook niet zullen vergeten, omdat ze denken dat ze het zelf wel redden. Maar dat ze het van u zullen verwachten. Zoals ze het eeuwen door van u hebben verwacht. Heer, blijf hen trouw en wilt u hen nabij zijn, kracht geven. En laten ze het mogen weten. Met onze God kunnen wij alles aan. Heer, wij willen u ook bidden voor ons als christenheid, heidenen uit de volken. Heer, die in het geloof Jezus Christus zijn gekomen, dat we niet denken dat wij de plaats van Israël hebben ingenomen. En zo zijn er toch nog heel velen die dat denken. Die over al die beloften heen lezen, om daar hun eigen naam in te vullen. En we bidden u dat ook daarin de christenheid mag zien dat ze het slechts van die God van Israël kunnen verwachten. Dat wij erbij mogen horen. Wilt u geven dat daarin ook een verandering mag komen. En dat we zo ook als broeders en zusters voor onze oudste broeder mogen bidden. En we willen u bidden, wilt u geven dat dat gebed niet zal verstommen. En we vragen u, wees ook daarin ons als kerken nabij. We willen u bidden voor een wereld waar zoveel nood en verdriet is. Waar zoveel vervolging, verdrukking, oorlog, leed is. Rampen die gebeuren. Dreiging van allerlei kanten. Heer, en we zien daarin ook wel de tekenen van de tijd. En we willen u vragen, wilt u komen met uw rijk van gerechtigheid en heil? En geef dat wij daar deel van mogen uitmaken. Dat wij toeleven naar uw koninkrijk. Dat wij als christen in deze wereld onze verantwoordelijkheid willen nemen. Ons laten gebruiken in uw dienst en tot uw eer. En zo willen we ook bidden voor ons als gemeente hier. We willen u bidden voor het komende vakantie Bijbelfeest. Heer, geef dat het goed mag gaan, dat er veel kinderen mogen komen. Dat we hen ook met de blijde boodschap mogen bereiken. We willen u zegen daarover vragen. We willen u bidden voor alles wat we hier mogen doen. Laten we een licht, een ster zijn die schijnt. Wilt u ook zo zijn bij alle die het moeilijk hebben, die zorgen of ziekte kennen. Wil u bidden voor zaken oefening die plotseling het ziekenhuis toe moest en ze weten nog niet precies wat het is, maar wilt u hem ook nabij zijn en kon het zijn ook weer genezing schenken? Wil u bidden voor broeder Tamminga, voor wie menselijkerwijs gesproken het einde niet meer ver zal zijn, maar Heer, we willen u bidden om kracht en dat hij nog thuis kan blijven. Dat zijn vrouw hem kan verzorgen. En wilt u geven dat hij gespaard wordt voor een lange lijdensweg. En dat hij thuis mag komen waar hij ook naar verlangt. We willen u vragen of u zo wil zijn met allen die het moeilijk hebben. Wees hen nabij. Omring ze met uw liefde. Dank ook voor alle zegeningen, voor alle mooie dingen. Verjaardagen die gevierd mochten worden. Heer, mensen die daarin ook uw trouw en liefde mogen zien. Wees hen nabij. Ga zo met ons mee. Geef ons een goede zondag en een goede week. Help ons bij alle dingen. En laat het tot eer zijn van uw grote naam. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. En daarna zingen we ons slotlied, gezang 474, vers 1 en 2a en 3b. Mogen we van hier gaan en weten dat God met ons meegaat. De God die wint, die vasthoudt, die met ons mee wil gaan. En hij wil ons zijn zegen geven, zodat we ook zelf tot een zegen kunnen zijn. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen. En geven u en jou zijn shalom.